Dit is de Innovatieambtenaar. Het is vrijdagmiddag, het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum, waarin we je meenemen in onze projecten en thema's. En vandaag gaan we het hebben over Secure Multi-Party Computation. Schrik nou niet meteen van zo'n moeilijke term, voortaan noemen we het MPC. We gaan je helemaal uitleggen wat het is, wat we ermee hebben gedaan, wat we er uiteindelijk mee gaan doen en ook hoe het de burgers in Nederland een stuk makkelijker gaat maken. Vandaag hebben we bij ons jullie welbekende Matthijs.
Hallo.
En Richard.
Hoi.
En vanuit TNO hebben we bij ons Alex Sangers.
Hallo.
Nou, Matthijs is onze portfolio manager. Richard is onze entrepreneur resident, zoals jullie al in eerdere podcast hebben kunnen horen. Alex, die kennen we nog niet. Dus voordat we de diepte ingaan met het onderwerp. Alex, kun je vertellen wie je bent, waar je werkt en wat je doet?
Uiteraard. Alex, ik werk bij TNO. Bij de afdeling Cybersecurity en Robustness. Wij doen onderzoek naar allerlei ICT-uitdagingen. En ik zelf doe vooral toegepast onderzoek naar hoe je veilig data kan delen. En wat voor soort technieken je daarvoor kan inzetten. Specifiek doe ik inderdaad veel werk op het gebied van MPC, van Multi-Party Computation.
Interessant. Nou Alex, nu je het toch zo vloeiend vertelt, wat is eigenlijk MPC?
Ja, MPC is eigenlijk een verzameling van technieken, van cryptografische technieken, om cryptografie in te zetten, om data-analyses mogelijk te maken over verschillende partijen heen. Dus data van verschillende partijen kan samengebracht worden, zonder dat je daarbij de data daadwerkelijk met elkaar hoeft te delen. Dus die cryptografie die beschermt de data, terwijl je wel analyses kan doen over die data.
Oh, dat klinkt wel heel erg interessant. Matthijs, waar ik meteen aan moet denken is het feit, we hebben een keer een experiment gedaan met samen met de Kamer van Koophandel om data uit te wisselen. Daar ging het om van, nou, we hebben maar een klein stukje data nodig van de Kamer van Koophandel, maar we gooien eigenlijk heel veel data over de lijn. Is dit dan iets om als vervanging daarvoor, of is dit compleet iets anders?
Ja, dit is wel echt een beetje anders, want wat in dat project gaande was, is dat we daadwerkelijk de data, bijvoorbeeld, is dit bedrijf failliet, ja of nee, daadwerkelijk wilden hebben. En wat bij, dus die wilden we ook echt daadwerkelijk zichtbaar zien, als het ware, als sociale verzekeringsbank. Wat bij Secure Multi-Party Computation net iets anders maakt, is dat je eigenlijk berekeningen doet op data, zonder dat je die data ziet. Dus je ziet niet wat je niet wil zien. Heb ik misschien gek gezegd. Dus het zal interessant zijn als wij bijvoorbeeld een berekening zouden willen doen van hoeveel van de bedrijven die wij in onze database hebben staan, zijn failliet. Hè, dan wordt, zonder dat we daadwerkelijk bijvoorbeeld allerlei bedrijfsnamen of allerlei gegevens van die bedrijven zien, dan wordt MPC interessant. Maar in die casus met de Kamer van Koophandel wilden we gewoon echt daadwerkelijk de data zien. Dus dat is wel een beetje anders.
Oké, okay, nou, top. En Matthijs, waarom hebben we hier een experiment mee gedaan?
Ja, dat is eigenlijk op dit was even best een geschiedenis, dit project, laat ik het zo zeggen. Het begon ermee dat iemand vanuit ons netwerk ons erop wees dat bij TNO onderzoek wordt gedaan naar secure multi-party computation technologie. En in algemene zin zagen wij als Novum in projecten dat we best wel vaak tegen privacy uitdagingen aanliepen. Dus het was meer een soort van verkenning van, ja, die technologie kennen we eigenlijk niet. En toen hebben we aan TNO gevraagd van, goh, kunnen jullie een keer een workshop of een presentatie komen geven bij de SCB over die technologie? Nog helemaal niet nagedacht over hoe we die dan zouden kunnen toepassen, maar gewoon, ja, in het kader van kennisverrijking en misschien dat er wel een toepassing te vinden was. Nou, dat is ook daadwerkelijk zo gebeurd. En het grappige was dat daarna een collega van ons, van de afdeling strategie en externe betrekkingen, die afdeling heet nu anders, maar toen heette die afdeling nog zo, naar ons toe kwam en vroeg, goh, dit was een hele interessante presentatie, maar kunnen we die MPC-technologie niet inzetten om het niet gebruik in de AIO-regeling op te sporen?
Oh jee, Dat klinkt allemaal ingewikkeld.
Ja.
Kan je dit uitleggen?
Ja, dus de SCB die voert een regeling uit. Die heet de AIO. En de AIO die wordt ook wel eens de bijstand voor ouderen genoemd. Het komt erop neer dat op het moment dat jij met pensioen gaat en jij komt onder het bestaansminimum uit, dus onder bijstandsniveau, omdat je bijvoorbeeld een onvolledige AOW hebt en geen aanvullend pensioen, dan vult de AIO jouw inkomen aan tot op bijstandsniveau. Nou, wat is er nou aan de hand met die regeling? Daar heeft de Rekenkamer onderzoek naar gedaan. Is dat ongeveer tussen de 48% en 56% van de AIO-rechthebbende huishoudens die AIO helemaal niet ontvangt, omdat ze die simpelweg niet hebben aangevraagd. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort rekenkamerrapporten die zorgen voor ook voor politieke aandacht. Dus er wordt ook echt aan de SCB gevraagd, jongens, kunnen jullie dat niet-gebruikprobleem nou niet eens oplossen? En daar zijn we ook al een aantal jaar mee bezig, door de dienstverlening rondom die AIO te verbeteren, door de communicatie rondom die regeling te verbeteren. Dus daar gebeurt heel veel op. Maar desondanks krijgen we dat niet-gebruikgetal niet naar beneden. Nou, en een van de dingen die ook al een keer eerder bedacht zijn, want in dat rekenkamerrapport staat namelijk ook, een van de grootste voorspellers of iemand recht heeft op die regeling is zijn inkomen. Nou, als we dat weten, dan kun je natuurlijk heel simpel nadenken van, goh, laten we van iedereen die potentieel AIO gerechtigd is gewoon eens het inkomen bekijken. En als dat inkomen heel erg laag is, dan kunnen we die persoon gewoon actief gaan opbellen en zeggen van, hey, zou je niet eens de AIO aanvragen?
Nou, probleem opgelost, toch?
Probleem opgelost, zou je zeggen. Kijk, we hebben dat ook al bijvoorbeeld voor de AOW gedaan. Daar hebben we ook al heel veel klanten die in ons bestand staan opgebeld, die dus niet gebruik maken van de AOW. Dus maar dat kan niet bij deze regeling om twee redenen. De eerste reden is dat er geen wettelijke grondslag is, zoals we dat noemen. Dus er staat nergens in de wet dat de SVB de inkomens mag bekijken van mensen die nog geen klant zijn van de AIO. Dus wij mogen dit gewoon even plat gezegd helemaal niet doen. Wij kunnen pas iemand zijn inkomen gaan bekijken op het moment dat die klant is. Maar dat is nou het hele probleem. Die mensen zijn nog geen klant, dus we kunnen die inkomens nog niet bekijken. Dus
nee, maar ze ontvangen wel AOW. Want je kunt alleen maar een AIO krijgen, een aanvulling inkomen op je pensioen, op het moment dat je AOW ontvangt. Dus ze zijn toch al klant?
Ja, maar ze zijn dus geen AIO-klant. Dus dan is het nog steeds niet, is er nog steeds geen wettelijke grondslag. Want dan in de, ja, het staat ook niet in de AOW dat we dit moeten doen. Dus het is nergens een wettelijke grondslag om dit te doen. Het tweede punt is, stel nou voor dat je die wettelijke grondslag wel degelijk opgelost hebt. Hè? Dus stel nou voor dat de minister daar een ministeriële regeling voor treft. Daar komen we denk ik zo meteen ook nog wel even op. Dan nog steeds zit je met het probleem dat je van een gigantische groep mensen, echt, dat gaat dus bijna over alle AOW'ers.
Dat is meer dan 3,5 miljoen.
Dat is meer dan 3,5 miljoen. Nou, daar kun je nog wel wat filtering op doen, maar nog steeds van een hele grote groep mensen de inkomens moet gaan bekijken. En dan kom je op het volgende struikelblok en dat is het proportionaliteitsprincipe. Dus vinden we het proportioneel dat we van een hele grote groep mensen de inkomens gaan zitten bekijken om een relatief kleine groep mensen te vinden. Nou, en precies op dat proportionaliteitsvraagstuk, daar zit NPC als technologie, heeft daar een enorme meerwaarde. Want, dat is dan het wat we geleerd hebben, dus ook in de presentatie van TNO, je kunt dus wel degelijk die berekening doen van, goh, is het inkomen van dit huishouden of van deze persoon onder een bepaalde drempelwaarde, zonder dat wij daadwerkelijk die gegevens zien. Dus je moet je voorstellen, we hebben dus de Excel-sheet met alle gegevens erin, maar als we die openen, dan zien we totale gibberish, onzin, rare karakters om elkaar heen staan. Maar toch kunnen we de berekeningen opdoen en de uitkomst van de berekening wel zien. En toen we dat zagen, dachten we, hey, dit is, als we dit voor elkaar kunnen krijgen, dus aantonen dat die technologie in ieder geval dat proportionaliteitsprobleem oplost, ja, dan kunnen we misschien een stap zetten in het opsporen van mensen die wel recht hebben op AIO, maar er geen gebruik van maken.
Oké, en in wat was het toen al bekend dat dit technologie was die je gewoon van de plank kan halen en in kan kopen, of?
Nee, wat wel duidelijk werd uit die presentatie van TNO, dat dit, en ook in de gesprekken die we rond die tijd met elkaar gevoerd hebben, is dat het nog niet zo is van de, doe mij even de multiparty computation plugin op mijn Excel sheet, zullen we maar zeggen. Hè? Dat is het, die is er nog echt niet. Dus het werd al heel snel duidelijk dat het, ondanks dat de cryptografische wiskunde, die komt al uit de jaren 70, heb ik begrepen, dus die is al best wel oud, dat eigenlijk nu pas die technologie een beetje uit de academie langzamerhand op casussen toegepast begint te worden. Maar het is absoluut nog niet zo dat je hem kan downloaden bij je Office pakket of gewoon bij grote databases als plugin kan installeren. Je moet het toch wel from scratch allemaal zelf programmeren nog. Dus ja.
Nou, interessant. En Richard, met wie hebben we dit allemaal gedaan? Dit project.
Ja, dus we hebben een samenwerking opgezet met UWV, SVB en TNO. En vanuit SVB is dus het innovatielab Novum ook betrokken, waar Matthijs en ik ook werken, om echt die kaart te gaan trekken. Dus eigenlijk die samenwerking, daarmee is het gestart. Waarbij het eerst is gestart met echt een klein clubje om te kijken van ja, hoe gaan we dit dan aanpakken en is er ook voldoende draagvlak aan beide kanten om dit verder te gaan brengen. Vanuit Novum samen met Matthijs hebben we ook gekeken van ja, hoe kunnen we dit dan als project het beste aanvliegen. Dus we hebben hem ook echt onderverdeeld om niet meteen heel groots aan te gaan pakken, maar echt te beginnen met een proof of concept. En die proof of concept was dan ook weer opgedeeld in twee vlakken. Aan de ene kant de technische kant. En aan de andere kant hadden we dan ook een juridisch vraagstuk. En dat was vooral om een PIA te gaan schrijven. Dus een privacy assessment. En dat die ook goedgekeurd zou worden om in de pilotfase dan met 1000 burgers ook een eerste test te gaan draaien. Maar onze start is dus echt geweest een proof of concept. Klein begonnen met UWV, TNO en SVB. En nou ja, de uitdaging waar we toen eigenlijk snel al wel tegenaan liepen van ja, hoe gaan we zo'n complex traject eigenlijk aanpakken en zorgen dat we ook die snelheid behouden. Zeker omdat je natuurlijk met grote organisaties werkt en waarbij we ook niet gelijk een heel groot team wilden gaan invliegen. Maar wat je wel ziet is dat gaandeweg dat je toch zoveel expertise nodig hebt, onder andere aan de UWV kant, maar ook aan de SVB kant om nou, gewoon een heleboel vraagstukken inhoudelijk te behandelen. En dat het team wat dat betreft toch wel steeds meer groeide. Dus waar we begonnen zijn met TNO en UWV en Novum. En dat in het begin echt om eigenlijk uit te gaan tekenen waar Matthijs het net al even over had. Van ja, wat voor mogelijkheden qua NPC-technieken kunnen we dan gaan gebruiken? Zaten we denk ik met z'n vijven. Nou, en als we nu iedereen bij elkaar zouden zetten, dan zitten we denk ik wel met 30 man. Omdat er zoveel expertise toch elke keer wel nodig is om echt duidelijkheid te krijgen over de stappen die we moeten nemen.
Wat misschien nog wel goed is om even toe te lichten, is waarom is het UWV eigenlijk betrokken bij dit traject? Voor ons is dat super logisch, maar misschien voor sommige luisteraars hebben ze, ja, waarom moet het nou met het UWV samen dan?
Nou, Richard, vertel.
Ja, dus wat wij we hebben dus inzage, hè, wat eigenlijk wat Matthijs net al aangaf. Kijk, een van de grootste en belangrijkste aspecten van heb je recht op AIO, is het stukje inkomen. En om daar inzage in te krijgen, hebben we ook inzage nodig in de polisadministratie van het UWV. En nou ja, wat zij dus ook hier gaan leveren, is een stuk van die informatie in de NPC software, zodat daar dus de berekeningen gemaakt kunnen worden om te kijken of dat invloed heeft op wel of niet recht hebben op het stukje AIO.
Yes.
Nou, helder. En wat is nou eigenlijk de truc geweest om klein te beginnen en uiteindelijk al die mensen erbij te betrekken? Dus je zit op een gegeven moment met een team van 30 mensen. Hoe zorg je er nou voor dat je toch die snelheid erin houdt?
Nou, wat we hebben gedaan is eigenlijk niet al te veel plenaire sessies te gaan organiseren. Want 30 man, dan krijg je natuurlijk wel heel veel discussie. En wat ik eigenlijk al aangaf, je hebt dus eigenlijk twee trajecten die parallel lopen. En daar heeft ook Alex gewoon een hele belangrijke rol gespeeld om ook daar, ook aan de juridische kant, dus niet alleen de technische kant, wat natuurlijk logisch zou zijn dat daar vooral de focus vanuit TNO op ligt, maar vooral ook op de juridische kant ook erbij aan te schuiven en goed mee te luisteren van ja, wat voor vraagstukken daar allemaal liggen. Dus daarom konden we eigenlijk de projectteam al in tweeën delen. Verder merkten we ook dat tijdens de proof of concept fase, we hadden hem heel mooi uitgedacht. Hè? We beginnen met proof of concept, vervolgens met de pilot en daarna eventueel een productiefase. Waarbij het eigenlijk op elk moment, dus van POC naar pilot, pilot naar productie, is er een go-no-go. En daar kan het ook gewoon zijn dat de stekker eruit wordt getrokken. Want ja, als het niet werkt zoals we denken dat het werkt, het blijft gewoon innovatie, dan moeten we er ook mee stoppen. En wat we heel snel zagen, is dat wij in de proof of concept fase eigenlijk een keuze moesten maken. Willen we de proof of concept zo opleveren dat we gewoon twee virtuele servers hebben, waarbij wij de MPC-techniek eigenlijk technisch laten zien van nou, het werkt. En aan de andere kant dus een PIA ook hebben geschreven. Of gaan we hem eigenlijk al stiekem een beetje nadenken over de pilot. Wat natuurlijk wel relevant is van ja, hoe gaan we dit straks aansluiten en welke gegevens kunnen we precies uit welke systemen halen om ook die berekening te kunnen gaan doen. Nou, we hebben gekozen dus om dat toch wat erbij te betrekken. Nou, dat zou eigenlijk zorgen voor vertraging, maar de keuze die we toen hebben gemaakt, dat we niet echt volledig op de inhoud de resultaten dan ook proberen te achterhalen van kan het echt ja of nee, maar dat we meer de inschattingen gingen laten maken van in hoeverre verwachten wij dat als wij dit in de pilotfase tot in detail gaan uitzoeken, dat het ook daadwerkelijk opbrengt wat wij hopen. Nou, en daarop gingen we eigenlijk meer varen van als er echt berichten kwamen van nou, dit gaat hem nooit worden. Nou, dan zouden we ermee stoppen. Maar we kregen vaak gewoon bericht van nou, als we hier tijd aan besteden en met de informatie die we nu hebben, verwachten we dat dat inderdaad goed gaat komen. Maar daar hebben we wel meer tijd voor nodig. Nou, en die tijd hebben we dus nu gereserveerd voor in de pilotfase. Dus zo hebben we eigenlijk gezorgd dat we een succesvolle proof of concept hebben opgeleverd. Zowel aan de technische kant, want TNO heeft dus ook bewezen nu dat het technisch haalbaar is om straks deze techniek in te gaan zetten voor in ieder geval een tijdens de pilotversie met een eerste klein aantal burgers om daarmee de berekening te gaan doen. En aan de andere kant dus ook de juridische kant. Want dat wij dus goedkeuring hebben om in ieder geval in de pilotfase dit ook in te gaan zetten, deze techniek. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de aanpak die we hebben gekozen. Probeer het wel klein te houden, maar weer niet zo klein dat we er eigenlijk niks aan hebben in de pilotfase.
Oké, dus eigenlijk, ik wilde net vragen, goh, kun je een tipje van de sluier lichten? Is het gelukt? Heb je net eigenlijk al gezegd, ja, het is gelukt om met MPC data te combineren om zo het niet-gebruik omlaag te krijgen.
Ja, en ik denk dat het nog wel heel relevant is om ook te benoemen dat wij dus tot op heden geen echte data hebben gebruikt. We hebben alleen maar fake data gebruikt, dus geen BSN-nummers, helemaal niks. Daarvoor was het dus echt nodig om die hele juridische kant ook op orde te hebben en dat er privacy officers ook mee hebben gekeken, mee hebben geschreven om nou ja, het dus voldoende af te dichten dat wat wij doen, dat ook mag. En nou ja, om dus straks in de pilotfase met een heel klein aantal burgers te gaan checken. Een test te gaan draaien, dus een pilot te gaan draaien.
Ja, en waarom heb je er toch voor gekozen om de privacyafdeling nu al te betrekken? Want we gebruiken geen echte data.
Ja, nou, dus het is echt een wisselwerking. Dus alles heeft aan beide kanten de techniek, als wij een bepaalde keuze maken op technisch vlak, heeft dat invloed op juridisch vlak. Maar het kan ook gewoon zijn dat we op juridisch vlak ergens tegenaan lopen dat we nou, dat iets echt niet mag. Ja, en dan moeten we daar aanpassingen op maken op het technisch vlak. Dus het zou heel onhandig zijn als wij alleen de technische POC zouden gaan maken en dan vervolgens erachter komen in de pilotfase dat iets vanuit juridisch oogpunt niet mag. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. En dan moeten we die MPC-software opnieuw gaan ontwerpen.
Ja, en dus eigenlijk heb je de privacy en ook de jurist heb je meegenomen in het hele traject, omdat het ook nog een nieuwe techniek is, nieuwe technologie, waarbij je niet kunt zeggen, nou, dit is de handleiding en zo werkt het. Dat moet je ze echt laten zien. En aan de hand van de inrichting kun je dus ook weer keuzes maken. En dat hangt weer vast aan wat juridisch wel en wat juridisch niet mag.
Ja.
Oké, interessant. En Alex, als je nou kijkt naar de technologie of de techniek, wat waren dan de grootste uitdagingen?
Matthijs gaf het net eigenlijk al een beetje aan. Je hebt eigenlijk vanuit de techniek, die bestaat al decennia, zou je kunnen zeggen. Dus inderdaad, in de jaren 80 is het overigens, begon MPC als eerste probleem dat je twee miljonairs hebt. En die twee miljonairs die willen samen besluiten of erachter komen welke persoon nou het rijkste is. En zonder dat ze elkaar of een derde persoon vertellen hoeveel ze nou precies hebben. Nou, en eigenlijk is die ontwikkeling vanuit daar steeds verder gegaan richting wat zijn nou de wat zijn alle rekenkundige dingen die je kunt doen. Op een gegeven moment gaat het wat meer over de schaalbaarheid. In de laatste tijd gaat het ook inderdaad dus over de schaalbaarheid issues die je hebt met dit als je cryptografie toevoegt. Aan zo'n berekening die je met elkaar wil doen, dan wordt het daar niet sneller van, kan ik zeggen. Dus dat betekent dat je echt moet kijken van kunnen we het nou zo inrichten dat je daar dat het snel genoeg is om in de praktijk gebruikt te kunnen worden. En waar we ook nog binnen de techniek naar hebben gekeken, is ook inderdaad, dat gaf Richard ook al een beetje aan. Er zijn ook gewoon juridische en organisatorische aspecten van hoe kun je straks ook zorgen dat die techniek daadwerkelijk in praktijk in een pilotfase ook gebruikt kan worden. Dus we hebben ook gekeken naar wat zijn nou de verschillende opties die we hebben. En op hoofdlijnen hebben we drie opties vergeleken. Dus we hebben gekeken naar een techniek die heet secret sharing. Dat is eigenlijk een techniek om de geheimen die je wil analyseren. Dus je moet je voorstellen dat je een geheim opdeelt in kleine stukjes. Ieder klein stukje vertelt geen informatie. Maar je kan wel nog steeds rekenen met die kleine stukjes informatie. Dat is secret sharing. Dat is een van de technieken die we hebben geanalyseerd. Andere is additief homomorfe encryptie. Homomorfe encryptie, dat is zoiets als je kan eigenlijk rekenen met versleutelde data. Dus je kan, ondanks dat je iets versleuteld hebt, kan een persoon bijvoorbeeld van de organisatie kan twee verschillende waardes bij elkaar optellen. En de derde is fully homomorphic encryptie. En dat, daarmee kan je eigenlijk niet alleen optellingen in het versleutelde domein doen, maar ook allerlei andere bewerkingen. En die afweging die hebben we gemaakt. Uiteindelijk zijn we op additieve homomorphe encryptie uitgekomen. En daar zijn een heleboel afwegingen bij geweest. Zoals ik al zei, eigenlijk de belangrijkste daarvoor geldt dat, dat dit wordt bijvoorbeeld juridisch gezien als een verantwoordelijkheid van de SVB. Verantwoordelijkheid van de SVB om dat niet gebruikt dan terug te brengen. Daarmee viel bijvoorbeeld secret sharing af, omdat dat uitgaat van een hele symmetrische berekening die plaatsvindt. En dat is de reden dat we die hebben laten afvallen.
Dus een symmetrische berekening bedoelen we dat eigenlijk beide partijen evenveel onderdeel uitmaakt van de berekening of iemand wel of geen recht heeft op die IO-regeling. Ja,
precies.
Ik denk dat wel leuk om even toe te voegen wat je Matthijs en ik vroegen op een gegeven moment helemaal aan het begin. Van we zijn eigenlijk wel geïnteresseerd van hoe die NPC-techniek nou exact werkt. Dus hebben jullie misschien iets van een documentje waar even uitgelegd wordt hoe dat dan precies omschreven wordt. Ook om misschien om met juristen te delen. En toen gaf Alex wel aan van ik heb wel wat, maar ik weet niet of je er heel van hebt. Dus die hebben wij toen bekeken en voor mij was het in ieder geval alleen de titel, begreep ik. En toen daarna waren het alleen maar formules en is het enorm complex wat er allemaal staat. Dat is ook wel een uitdaging tijdens het project. Van als jij, hoe overtuig je mensen dat het een veilige techniek is? Dat is best lastig als er alleen maar formules in staan natuurlijk. En daarom is het natuurlijk ook heel waardevol om bijvoorbeeld zo'n privacy officer, maar ook die jurist gewoon vanaf begin af aan mee te laten kijken van welke keuzes worden gemaakt en waarom en hoe werkt die techniek nou precies. Want als je dit echt over de bühne gooit, dan weet je gewoon dat je sowieso een nee krijgt. En doordat zij gewoon vanaf het begin af aan betrokken waren, zie je dat het echt gewoon een co-creatie eigenlijk is geweest.
Ik heb echt collega's gehad die hun eerste reactie was... dit is tovenarij, dit is er geloof ik niks van. Dat was gewoon hun eerste reactie. Dit kan niet, wat jij zegt. Ja, dan moet je toch wel... Nou ja, kijk, met simpele voorbeeldjes kun je het dan wel uitleggen hoe het ongeveer werkt. Maar als je echt heel hard de diepte ingaat, ook hoe... Ja, daar gaan we nu in de podcast niet op in, maar zoals inderdaad sleutelgeneratie. Hoe creëer je nou twee geheime sleutels die wel op één plek gegenereerd worden? Want je hebt twee losse sleutels nodig. Nou ja, dat soort hele ingewikkelde vraagstukken die naar boven komen. Ja, dat, daar vind ik wel knap trouwens. Dat heb jij altijd en je collega's bij TNO altijd wel heel veel geduld met ons gehad om dat gewoon dan wel even rustig uit te leggen aan ons. Dus dat is altijd wel leuk, ja.
We hebben al heel wat colleges gegeven inderdaad. Maar ja. Graag.
Ja, interessant. En welke technologie hebben jullie eigenlijk niet onderzocht waarvan je nu denkt van nou, dit had er eigenlijk ook wel bij gepast. Nu we weten hoe het zeg maar, wel kan werken. Is er nog iets extra's?
Ja. Nou, er is wel iets in het project bijgekomen. Dat gaat over de bruto-netto berekening. Maar ik zelf zit daar niet zo in. Dus misschien dat Alex of Richard die kan toelichten.
Ja, dat kan. We zijn nu inderdaad op basis van de vergelijking en de gesprekken tot zover zijn we gekomen tot additief homomorph encryptie. En dat heeft ook wel weer wat beperkingen. En de beperking zit namelijk in het feit dat je met additief homomorph encryptie kun je niet alle vergelijkingen of alle berekeningen doen in het versleutelde domein. Dus dat betekent wat we nu gewoon goed beschermen, dat zijn die inkomensgegevens waar we het eerder over hadden. Dus die inkomens die vanuit het UWV nodig zijn om te kunnen beoordelen of dat die boven of onder qua huishouden, boven of onder die drempelwaarde zitten. Nou, die inkomens die kunnen we hier heel goed mee beschermen. En wat er daarvoor moet gebeuren is dat we van al die bruto inkomens die het UWV beschikbaar heeft, moeten we uiteindelijk tot een netto inkomen komen om die vergelijking te maken. Want die vergelijking die vindt altijd plaats op dat netto inkomen. En nou zijn we gebonden aan de restricties die je hebt met additief homomorph encryptie. En dat geeft inderdaad een bepaald aantal beperkingen op van hoe je dan van dat bruto inkomen naar netto inkomen kan komen. Nou, daar moeten we inderdaad, daar gaan we ook in de pilotfase onderzoek naar doen. SVB gaat dat voornamelijk doen over hoe je dat op de beste manier kan doen. En we hopen dat dat inderdaad op een goede manier, hè, dus dat die benadering van het bruto naar netto inkomen op een goede manier kan. Maar dat is nog wel een spannend onderdeel van de pilot.
Ja, dat wordt inderdaad spannend over de pilot. Richard, als je nu kijkt naar dit traject, wat was nou de grootste uitdaging op het juridische vlak?
Op het juridische vlak denk ik dat het vooral ook de veranderingen, kijk, en dan echt meer overall hoor, want vooral de veranderingen die elke keer, het is en blijft gewoon een levend document. Dus we schrijven een PI, heet dat dan, dus een privacy assessment, en die is nooit af. En daarmee is het ook wel een uitdaging om die PIA, wanneer is die, hè, er zijn natuurlijk gewoon bepaalde standaarden, ja, nu is die voldoende om in ieder geval met de pilotfase te beginnen, maar elke keer het bijschaven van het document, ik denk dat dat overal ook wel een van de grootste uitdagingen was om hem van de POC naar de pilot te krijgen. En straks gaan we natuurlijk weer. Dus het PI is nu nog steeds eigenlijk. Hè, hij is voldoende af om de pilot te starten. Maar tijdens de pilotfase wordt daar weer verder aan gewerkt. Mocht het technisch voldoende haalbaar zijn om ook echt naar productie te brengen. Wat we wel verwachten. Maar goed, daar is natuurlijk de pilot voor. Dan moet daar ook weer het juridische stuk moet daar natuurlijk bij gepakt worden. En daarmee dus ook weer verder geschreven worden. Dus ik denk dat projectmaat, ja, dat wel de grootste uitdaging geweest.
Het zit hem inderdaad echt in die interactie tussen de technische oplossingsruimte die je hebt en de juridische oplossingsruimte, die super met elkaar samenhangen. Je kunt niet eentje oplossen los van de ander. En dat maakt denk ik ook echt zowel technisch als juridisch best complex om stapjes tegelijkertijd te maken in de goede richting.
Wat ik ook nog wel echt bijzonder vind aan het traject, en die zijn we eigenlijk helemaal vergeten te noemen aan het begin, toen we vroegen met wie heeft hier allemaal samengewerkt. Ook het ministerie van SZW heeft hier belangrijke bijdrage in geleverd. Met name ook omdat we lossen nu eigenlijk het proportionaliteitsprobleem op met NPC-technologie. Hè? Dus de inbreuk op de privacy van de burgeren is echt gigantisch gereduceerd door deze technologie. Echter, die wettelijke grondslag die is er nog steeds niet. En dat zit toch een beetje ook in aan de juridische kant. Wat ik echt heel gaaf vind, is dat er gewoon nu een voorstel ligt om een ministeriële regeling te maken. Om deze gegevensuitwisseling ook daadwerkelijk te voorzien van een juridische grondslag. Hè, dus ook SZW en onze collega's van de afdeling strategie en beleid, die werken ook op dat punt eraan mee om het überhaupt juridisch mogelijk te maken. Los van de privacy kant.
Ja, en Matthijs, tegenwoordig gaat het er ook over van, nou ja, kunnen we dit begrijpelijk uitleggen wat we aan het doen zijn? Is het transparant? We praten ook heel vaak over dingen open source maken, zodat het ook voor de buitenwereld toetsbaar is wat we doen, zodat je eigenlijk mocht je er op een gegeven moment achter komen van, hey, ik heb geen brief gekregen. Hoe komt het nou dat ik geen brief heb gekregen? Of ik heb wel een brief gekregen? Nou, hoe komen ze daar nou bij? Hebben we daar dan naar gekeken? Zeg maar naar het open source maken van dit geheel?
Ja, zeker. Dat is ook vanaf het begin af aan is dat de intentie om eigenlijk de opgedane kennis uit deze uit dit proof of concept allemaal open source te maken, inclusief de broncode. Wat daar wel een uitdaging op is dat het actief openbaar maken van broncode, dat heeft de SCB eigenlijk bijna nog nooit gedaan. Dus daarvoor zie je dat er nog, en ook ons beleid van hoe gaan we daarmee om, zegt eigenlijk, nou dat doen we niet. Dus we hebben aan de ene kant bij de SCB nog best wel wat werk te doen aan de beleidsmatige kant van het openbaar maken van die broncode. En een ander heel erg interessant ding wat tijdens het project naar boven kwam, is ook al, want het is echt wel zo dat de SB aan het nadenken is over open source software, ook omdat er nieuw beleid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt over open source. Hè, dus daar zit wel beweging in. Maar tegelijkertijd maken wij gebruik van zogeheten asymmetrische cryptografische technologie in dit project. En dat valt onder zogeheten exportcontrolwetgeving. En exportcontrolwetgeving, dat is eigenlijk wetgeving die voorkomt dat goederen die ook voor slechte dingen gebruikt kunnen worden, in de verkeerde handen vallen. Dus bijvoorbeeld, je kunt kogelvrije vesten gebruiken om natuurlijk mensen die journalist zijn te beschermen in een oorlogsgebied. Maar je kunt kogelvrije vesten ook gebruiken als je een terroristencel in Afghanistan aan het oprichten bent. Nou, exportcontrol controleert dus de export van kogelvrije vesten, maar ook van asymmetrische cryptografische technologie. Dus we zijn nu ook aan het uitzoeken van, ja, wacht even. Ook al hebben we de intentie om zoveel mogelijk van onze kennis openbaar te maken, mag dat dan wel? Dus dat zijn twee nog onopgeloste vraagstukken eigenlijk waar we nog mee bezig zijn. Maar het is wel degelijk de intentie dat alles wat we openbaar mogen maken, maken we openbaar op dit project. Dus zoveel mogelijk. Dus dat blijft lopen. Dus er komt er ook een white paper in ieder geval over dit project wordt gepubliceerd.
Ja, want dat is ook wat we altijd doen op onze eigen website. Op novum.nu publiceren we altijd wat hebben we gedaan, wat is er uitgekomen, wat kun je ervan leren en ook kun je het zelf met eventueel stukjes code zelf gaan proberen. Maar dat is natuurlijk in dit geval best wel lastig om dat te doen. Dat is ingewikkeld.
En we hopen, de hoop, maar dat is echt een hoop, zullen we zeggen, is dat als wij meer kennis en informatie naar buiten brengen over NPC-technologie en hoe die toegepast kan worden binnen de overheid, dat ook er meer interesse komt in het verder doorontwikkelen van die technologie. Misschien ook wel door marktpartijen of gewoon in de overheid in de breedte. Want het is nog echt een klein groepje mensen in de wereld dat daadwerkelijk zich hier mee bezighoudt. Dus je wil ook eigenlijk wat meer mensen en wat meer aandacht voor die technologie krijgen. Omdat die in potentie lost die best wel behoorlijk wat privacyproblemen op die we nu hebben als overheid. Dus er zit veel potentieel achter.
Ja, en als we nou kijken naar de samenwerking. We hebben nog niet eerder zo'n traject met TNO gedaan. Richard en Alex, hoe kijken jullie naar terug? Wat waren eigenlijk de grootste uitdagingen op het gebied van de samenwerking?
Tussen TNO en Novum bedoel je?
Ja, en ook tussen de andere partijen.
Heel eerlijk. Ik heb qua samenwerking niet heel veel uitdagingen. Nee, zijn we echt niet heel veel uitdagingen tegengekomen. Kijk, wat ik al eerder wel aangaf, is natuurlijk, je bent gewoon met drie containerschepen ben je bezig, waarbij iedereen ook intern nog wel het een en ander moet afstemmen, waarbij je tegelijkertijd een projectkalender hebt waar, in ieder geval vanuit Novum willen wij snelheid behouden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een vraagstuk. Het niet gebruik IO is iets wat al langere tijd leeft, waar ook vanuit de politiek natuurlijk de wens is dat hier gewoon snel oplossingen voor komen. Dus daarmee zie je dat is nog wel een uitdaging geweest om ook echt goed die snelheid te behouden, terwijl je toch met drie grote bedrijven samenwerkt. Maar ja, uiteindelijk wat ik al in het begin aangaf, door bepaalde dingen echt op te knippen en niet alles tot in detail meteen uit te gaan zoeken, omdat we gewoon in de proof of concept fase zitten en een eerste stukje willen proberen, denk ik dat toch goed en snel is opgelost.
Ja, nee, ik wat mij betreft ook. We hebben een hele voorspoedige samenwerking gehad. We hebben goed contact gehad altijd. Ik denk dat het inderdaad een uitdaging was, met name aan de kant van SVB, maar ook van UWV, om al die stakeholders die je hebt, met de verschillende expertises rondom hoe werkt zo'n inkomensberekening, waar is de data, hoe werkt de IT-architectuur, en zo nog een heel aantal aspecten. Dat is natuurlijk een hele klus geweest, maar dat hebben aan de kant van SVB heeft Richard dat heel goed opgepakt. En moet ik zeggen dat we ook gewoon vast hebben kunnen houden aan die tijdslijnen. Dus dat is een hele prettige samenwerking geweest.
Ja, wat het misschien inderdaad wel bewijs is dat we gewoon precies conform planning die we voor de zomervakantie hebben gemaakt, eigenlijk het project opgeleverd hebben. Wat echt wel echt voor met name innovatieve projecten echt wel heel bijzonder is. Dus dat is wel echt goed gedaan.
Ja. Ja, en als je nou kijkt naar wat maakt dit project nou zo bijzonder? Wil ik eigenlijk van jullie alle drie wel horen. Richard, wat maakt voor jou dit project nou zo bijzonder?
Voor mij maakt het bijzonder omdat we echt met een stuk NPC in de overheid aan het pionieren zijn. Waarbij de successen die wij behalen echt voor enorme impact kan zijn binnen de overheid, bij andere overheidsinstanties ook. En daarom zie je ook nu al dat er zoveel interesse is geweest vanuit andere overheidsinstanties, waar elke keer de vraag was: hey, kun je even aangeven waar jullie mee bezig zijn? Wat is de status? Hoe gaat dat? En vaak in een paar calls daarna ik te horen kreeg van TNO: oh, we hebben ook binnenkort een call met die en met die en met die en met die. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat de aandacht er gewoon heel erg naartoe gaat. En dat Novum, wat dat betreft, hier wel echt de kartrekker is geweest om te zorgen dat dit van start is gegaan. Dus ik hoop dat over een jaartje of 3, 4, dat er NPC gewoon bij verschillende vraagstukken, bij verschillende overheidsinstellingen wordt gebruikt. En dat het resultaat is van wat wij zijn gestart in 2020.
Ja, dankjewel. Leuk om te horen. En Matthijs, wat maakt dit project voor jou zo bijzonder?
Ja, Richard tipt het al een beetje aan, maar wat voor mij heel bijzonder maakt is dat je merkt dat je daadwerkelijk iets aan het maken bent wat een probleem van de burger oplost. Nou doen we dat altijd al bij Novum, maar vaak zit daar nog een soort van vraagteken bij ons toch altijd een beetje achter. Van ja, we zijn iets nieuws aan het ontwikkelen, maar gaat het dan lukken om het ook echt geïmplementeerd te krijgen? Gaat het dan lukken om het naar productie te krijgen? En hier zie je bijna echt een Echt een drang van, ah jongens, we hopen zo dat dit kan lukken. We willen dit zo snel mogelijk naar productie krijgen, deze innovatie. Terwijl, en soms zie je dat wel eens ook gebeuren met wat kleinere technologische ontwikkelingen. Met minder complexe technologie. Maar dat komt vaak omdat er dan gewoon al hele lange tijd niet geïnvesteerd is in een bepaald platform. En dan komt er een nieuw platform aan en is iedereen heel blij. Ja, zo snel mogelijk implementeren. Maar nu gebeurt het met een technologie die echt zo ontzettend spiksplinter nieuw is, dat je hem eigenlijk op de markt nog niet eens kan kopen. Je moet het from scratch gaan zitten programmeren. Dus ik vind het echt bijzonder dat je dus aan de ene kant super geavanceerde nieuwe technologie hebt en tegelijkertijd echt ziet dat je een maatschappelijk probleem aan het oplossen bent. En dat maakt het voor mij heel bijzonder. Ja.
En gaaf. En Alex, voor jou, wat maakt dit project zo bijzonder voor jou?
Ja, de belangrijkste dingen zijn denk ik gezegd inderdaad. Kijk, MPC is voor is in de academische wereld bestaat dat al een tijdje. En wat we zien is er zijn ondertussen de eerste start-ups die zich bezighouden met MPC, die zijn begonnen. Maar het is echt wel een techniek die in praktijk nog niet heel veel getoetst is. En wat ik zo leuk vind aan dit project is juist inderdaad die enorme drive om hiermee aan de slag te gaan. En ik bedoel, voor de context, wij doen heel veel van dit soort type projecten. Veelal in de zorg bijvoorbeeld. Kun je je voorstellen dat er een heleboel te winnen is door data te combineren om zorg te verbeteren. Of meer in het fraudedomein. Of in de opsporingsdomein. Maar wat ik zo leuk vind aan dit project is juist dat het eigenlijk echt MPC for the good is. En dat er een enorme drive is om te zorgen dat we dit zo snel mogelijk in praktijk kunnen brengen. En daarmee is, zover ik weet inderdaad, loopt dit project gewoon echt voorop. Zeker binnen de overheid om echt dingen in praktijk te gaan toetsen. Dus dat vind ik echt heel gaaf.
Ja. Dat klinkt ook super gaaf. En Richard, we hebben het net al gehad over de resultaten. Kan je die resultaten nog een keer kort benoemen?
Ja, dus wat we hebben bewezen in de proof of concept fase is dat het technisch haalbaar is om MPC in te gaan zetten om de datasets van UWV en SVB met elkaar te vergelijken of een berekening in ieder geval te doen zonder dat er dat er een minimale inbreuk is, in ieder geval inbreuk is op de privacy. Aan de andere kant dat dus ook door middel van een privacy assessment onderstreept wordt dat het een acceptabele manier is om deze techniek in te gaan zetten voor een pilot in het vervolg. En ja, dat waren de bewijsstukken die wij nodig hadden om dit go-no-go moment een go te krijgen om de pilot te gaan starten.
Ja, misschien een detail wat uiteindelijk wel belangrijk bleek te zijn. Blijkt ook nog schaalbaar te zijn. Dus die technologie vraagt heel veel rekenkracht. Dus we hebben ook aangetoond dat het in een betamelijke hoeveelheid uren, zullen we zeggen, de uitkomst van de berekening beschikbaar komt. Dus we hoeven niet 3 jaar te wachten voordat die computer een keer klaar is met zijn berekening uitvoeren. Dat scheelt.
Nee, maar ik kan me zo voorstellen, als je kijkt naar, we hebben 3,5 miljoen AOW-klanten. Daar kan je al een filtering op loslaten. Dat zou je natuurlijk ook, als het uiteindelijk helemaal goed doorgetest is en we gaan naar productie toe, dan zou je dat natuurlijk kunnen opsplitsen in verschillende stukjes. En in plaats van alles in één keer. En op het moment dat je dat allemaal gedaan hebt, dan heb je maar iedere maand komt er een groep AOW'ers bij. Dan kan je natuurlijk per maand kijken van zitten hier mensen tussen? Of zou het ook nog kunnen zijn dat je een paar keer per jaar het systeem laat draaien om te kijken van, is het inkomen misschien gedaald van iemand? En heeft diegene gaandeweg zijn pensioen ineens toch recht op AIO? Ja. Of is het nou een hele ingewikkelde vraag?
Nou, kijk, wat je sowieso moet gaan doen in de uitvoering, gewoon om praktische redenen, je kunt niet van alle AOW'ers op één dag, zullen we zeggen, die berekening doen. Want dan zit je met zoveel moet je zoveel mensen gaan benaderen. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dus het is sowieso zo, hè, dus tegen de tijd dat we dan de laatste hebben gehad, dan zijn we een jaar verder. Dus het is sowieso heel interessant om het op te delen in stukjes. Dus, en daar zitten we ook al slim over na te denken van, goh, kunnen we nou op een of andere manier voor zorgen dat de mensen die de grootste kans hebben dat ze recht hebben op AIO als eerste die berekeningen krijgen. Dus kunnen we mensen waar we dus ook met de allerlaagst, dus van de mensen die onder de drempel zitten, maar de mensen die het verst onder de drempel zitten, als eerste die berekening uitkrijgen. Dus dat soort trucjes zijn we wel aan het toepassen inderdaad, om in het begin zoveel mogelijk eigenlijk onze achterstand in te lopen. En als we dat allemaal achter de rug hebben, dan is de intentie om het inderdaad mee te laten lopen eigenlijk in het reguliere proces. In ieder geval in het reguliere aanvraagproces. Dus,
Ja, wat nog wel interessant is, dat hebben we ook nog niet benoemd. Kijk, wat we straks in de pilot ook gaan doen, is natuurlijk het technische en het juridische. Maar vervolgens moeten we ook burgers gaan benaderen. Want we hebben straks 1000, dat is in ieder geval het doel van de pilot, om 1000 burgers te gaan benaderen die dus uit de NPC software resultaten naar voren komen als personen die eventueel recht hebben op AIO. En dat wordt nog een behoorlijke opdracht om die dan te pakken te krijgen. En dan is eigenlijk een meting die we ook willen gaan doen. Zijn dit personen die dan bewust geen AIO aanvragen of niet bewust? Dus het kan natuurlijk ook zijn dat mensen er niet van afweten van deze regeling. Maar het kan ook zijn dat het mensen zijn die wel afweten van de regeling, maar denken, ja, voor die 8 euro per maand extra ga ik niet die hele administratiemolen in. Dus dat zijn ook nog wel echt learnings die we uit de pilot willen gaan halen. Om daarop natuurlijk ook een business case te gaan maken. Van, ja, is het interessant genoeg om dit verder te brengen naar productie?
Ja, want dat is dus het doel van het vervolg van de pilot. We willen 1000 mensen vinden die mogelijk recht hebben op AIO. Die gaan benaderen en kijken wat eruit komt.
Ja.
Oké, nou helder. Nou, volgens mij zijn we dan toch wel richting het einde gekomen van deze podcast. Uitleg over NPC. Wil je er nou meer over weten? Kijk op onze website, hebben we een mooi artikel staan. Inclusief rapportages en whitepapers en dat soort dingen. Heb je nou vragen die niet beantwoord zijn? Mail ons op podcast@novum.nu. Dan wil ik Alex heel erg bedanken voor het aanwezig zijn bij deze podcast.
Geen leuk, was leuk.
En Richard en Matthijs, jullie ook weer bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Alvast een fijn weekend.
Yes, graag gedaan.
Hoi, hoi.
Tot ziens.